Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je elke week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Bastiaan Vroegop. En deze week hebben we het over boze gamers. Er is kennelijk van alles aan de hand met een Star Wars game. Wat precies, daar gaan we het over hebben. En de elektrische vrachtwagen van Tesla.
Dit is de week van NuTech. Bas, ik heb deze week gezien dat er ophef was onder gamers. Maar eerlijk gezegd snap ik er echt geen rol van. Dus kan je even uitleggen wat er in hemelsnaam aan de hand is?
Oké, okay, het gaat dus over de nieuwe shooter Star Wars Battlefront 2. Dus als je ooit Battlefield-achtige games hebt gespeeld, het is dat maar in een Star Wars sausje. Als al dat soort games zit er natuurlijk een competitieve multiplayer modus in. Maar er zitten daar in feite twee à drie dingen in waar mensen niet heel erg tevreden mee zijn. Ten eerste zijn er de zogeheten lootboxen. Die kun je verdienen naarmate je speelt. En als je die opent, zit daar een willekeurige beloning in. En dat zijn allemaal upgrades. En ten tweede heb je de verkoop van crystals, zoals die heten. Dat zijn in feite microtransacties. Dus heb je een game waarin je dan extra geld uitgeeft om sneller upgrades te krijgen. En op die manier een voordeel ten opzichte van andere spelers te krijgen. En dat zit mensen niet zo goed. Want,
is het een beetje de Candy Crush mechaniek die ze in deze nieuwe Star Wars game hebben verwerkt.
Ja, maar waar het bij dit spel een beetje vervelend wrijft is natuurlijk dat het een competitief spel is. Ja. En dat betekent dat, stel je voor, wij spelen tegen elkaar en jij hebt het spel gewoon zoals het is. En ik heb iets van, ik ga er €200 in pompen. Dat ik dan een oneerlijk voordeel heb omdat ik heel veel van die crystals heb kunnen kopen. Ja. Terwijl dit ook een spel is wat voor €60 in eerste instantie in de winkels ligt.
Dus je betaalt €60 en dan vervolgens ga je multiplayer spelen. En als je niet nog een hele bak geld hebt uitgegeven, dan kan je niet winnen.
Dat is het heel kort door de bocht. Want EA zegt natuurlijk dat ze hun best doen om dan de potjes eerlijk te balanceren en al dat soort dingen. Ja. In ieder geval, dat zeiden ze. Want wat ze vanmorgen of vrijdagochtend hebben aangekondigd, is dat alle microtransacties tijdelijk uit de game worden gehaald door alle ophef die erover ontstaan is.
Oké. Dus de gamer ophef heeft voor een keertje in ieder geval dan wel gewerkt. Want dit was echt op Reddit en zo. Het stond helemaal op zijn kop, hè, allemaal.
Ja, het is ook echt een sage geweest. Want eerder in de week werd er al geklaagd over hoe duur het kopen van bepaalde helden is. Want je kan dan bijvoorbeeld als Darth Vader of als Rey en dat soort dingen spelen. Maar de prijzen daarvoor lagen zo ontzettend hoog dat mensen dachten, je probeert gewoon te motiveren dat ik een beetje ga betalen om misschien mijn proces wat te versnellen. Toen heeft EA al gezegd van, we halen die prijzen met 75% naar beneden. Dan dacht je van, dan is het daarmee opgelost. Maar toen bleek dat sommige solo content die je kan spelen, dus zeg maar de eenspelercampagne, dus het verhaal dat je kan doen, dat daarbij ook de beloningen naar beneden gehaald waren, waardoor je alsnog best lang bezig was om die dingen bij elkaar te krijgen. Ze hebben dus op vrijdagochtend hebben ze de microtransacties er helemaal uitgesloopt. Maar daarbij ook direct gezegd dat ze op een bepaald punt wel weer terug gaan komen. En dat zint mensen op het moment ook niet heel erg lekker. Want ze hebben het gevoel van, dit is een soort van snelle oplossing om een beetje het sentiment om het spel te herstellen. En zodra het kerst is en het spel veel verkocht is, dan wordt dat systeem alsnog weer toegevoegd. Dat is de angst die mensen nu hebben.
Nou, het is dus niet echt een lekkere lancering. Die game komt vrijdag uit en het eerste wat mensen er allemaal over lezen is dat er allemaal gedoe over is. Maar denk je nou echt dat dit een effect gaat hebben? Of denk je dat het eigenlijk een beetje een storm in een glas water is en dat mensen alsnog gewoon massaal... Ik bedoel, het is natuurlijk wel een Star Wars game. Meestal als je ergens Star Wars opzet, dan kopen mensen het met miljoenen tegelijk. Heeft dit nou een effect?
Ik denk dus wel dat de groep die zich nu boos maakt, dat is op zich een significante groep. En ik denk ook wel dat daar een flink aantal mensen is dat het spel niet gaat kopen. Ik moet er wel bij zeggen, een flink aantal jaar geleden was er ooit voor Modern Warfare 2 was er een boycottactie. Mm. Want er zaten geen dedicated servers, een heel technisch verhaal. Maar de gamers waren boos, want ze waren een functie kwijt die ze in de eerdere
gamers zijn wel vonden. Op zich meestal wel boos, toch?
Ja, maar ze waren dus boos. En dan is een grote Steam-groep van, we gaan boycotten met z'n allen. En op de dag dat die game uitkwam, je ging naar die groep, zag je wat iedereen aan het spelen was. En iedereen zat toen in Modern Warfare 2. Schetst op zich ook wel weer een beeld. Maar tegelijkertijd, je ziet het nu wel zoveel naar buiten sijpelen. Ook inderdaad gewoon bij ons en bij andere grote mainstream media. En het is inderdaad wel een beetje het sentiment wat om dat spel heen hangt. En of dat nou betekent dat spel gaat floppen, dat vind ik wat kort door de bocht. Want er zullen een hele hoop mensen zijn die zich niet inlezen en denken, oh leuk, Star Wars, shooter, ik ga deze wel even mee naar huis nemen. Maar het zal wel een impact hebben, denk ik.
Ik snap het dus niet helemaal, want ik ben natuurlijk lang niet zo'n fanatieke gamer als jij. Maar ik denk altijd van, als je €60 betaalt voor een spel, dan koop je gewoon het spel. Hè? Ik bedoel, ik begrijp heel goed dat als ik gratis op mijn mobiel iets uit Google Play of uit de App Store haal. Dat er dan op een of andere manier een mechaniek in zit die mij verleidt om daar eens wat voor te betalen. En dat kan op een meer of minder nette manier worden gedaan. Maar misschien is dat ouderwets, maar ik denk als je voor €60 een game koopt, dan heb je gewoon de game. En dan misschien, zoals met, weet ik veel, Zelda, dat er dan nog eens een keer voor een tientje een uitbreidingspakket of zo komt. Maar in principe ga ik er dan wel vanuit dat ik dan gewoon alle functies van de game kan spelen en dat ik dat er niet nog een voordeeltje te kopen is door er nog eens een paar honderd euro tegenaan te gooien.
Ik denk dat je ook zeker niet de enige bent die dat denkt.
Ja. Maar wanneer is dat veranderd en hoe zit dat precies? Dat vind ik best gek.
Je noemde net al die mobiele apps en games waar het in zit. En daar is het een beetje begonnen. En je ziet gewoon, die gamebedrijven zien gewoon steeds meer dat ook gewoon een manier is om veel geld te verdienen. We zijn namelijk ook op het punt gekomen dat games liggen voor €60 aan de winkel, maar de productieprijs daarvan is zo ontzettend hoog dat zelfs voor die prijs van €60 moeten er echt belachelijk veel miljoenen games worden verkocht om gewoon een echt groot succes te hebben.
Ja.
Dus ze zijn heel erg wanhopig op zoek naar een manier om ermee om te gaan. Dat gezegd hebbende, ja, we zijn inderdaad wel op een punt dat, wij volgen deze discussie nu, dus wij zijn in ieder geval op de hoogte, maar je ouders zullen dit misschien niet weten. En ik sprak daar van de week ook over met het klassificatiesysteem PEGI. Dat zeg maar
de leeftijdsbeoordeling.
Ja, dus dan 16 jaar en ouder en zo. Dat een beetje de kijkwijzer die voor games worden gebruikt in Europa. En zij zijn dus al met in Google Play en bij Nintendo in de digitale e-shop. Daarin zijn ze al bezig om aan te geven van, wacht, kijk uit, hier zitten extra micro-aankopen in. Dus er kan nog meer geld uit worden gegeven.
Ja.
En ze zijn nog niet op een punt dat daar concreet wat in games mee gedaan gaat worden. Maar ze kijken dat moment wel naar. Dus misschien dat je ooit wellicht, het is heel erg voorbarig, maar dat je op het doosje ziet staan van hier kan je nog extra geld ook nog een keer aan uitgeven. En misschien dat ouders op die manier in ieder geval ingelicht gaan worden.
Ja.
Maar heel ander verhaal daarnaast nog, want dit is dus het hele microtransactieverhaal, dat is dus al een rel, maar ik noemde dit in het begin die lootboxen ook wel.
Ja.
En er zijn al een aantal games geweest waar dat ook in zit. Dus Overwatch is een hele grote pionier erin geweest. Dus een competitive.
Leg nog even één keer uit wat dat is. Je verdient een box en dan weet je niet wat erin zit.
Soms je kan ze in veel games kan je ze ook met echt geld kopen. En soms krijg je ze gewoon door te spelen als beloning als bijvoorbeeld een level omhoog gaat.
Ja.
En het is in feite een soort van een schatkistje. En dat maak je dan in de game open. En daar kan echt van alles in zitten. Dus misschien een upgrade of een nieuwe outfit of een nieuw kleurtje om je personage in de game in te hullen. En bij die willekeur is nu eigenlijk de vraag van, is dit nu eigenlijk een game variant van gokken?
Ja, en, want eigenlijk is het een soort fruitmachine, dus waar je weet niet wat eruit rolt. Je kan er wel geld in steken, maar je weet niet wat je terugkrijgt.
Dat is nu inderdaad de vraag. Dus in Nederland en in België zijn de kansspelautoriteiten nu allebei met onderzoeken begonnen om dat te bepalen. Welke kant dat opgaat, dat weten we nog niet. Die onderzoeken zijn echt nog maar, Nederland is echt vorige week gestart, België is deze week begonnen. Dus nog erg vroeg om te zien welke kant het op gaat. Ik moet wel daarbij zeggen dat om echt als kansspel gezien te worden in Nederland, moet er ook iets te winnen zijn van economische waarde. En of zo'n skinnetje voor je personage een economische waarde heeft. Je zou misschien zeggen van niet, maar tegelijkertijd als je naar eBay gaat en naar een game zoals Overwatch gewoon zoekt naar accounts, er zijn mensen die dan hele zeldzame skins hebben en die verkopen dan voor honderden of misschien wel duizenden euro's verkopen ze hun account. Ja, wordt dat dan als economische
waarde gezien? Deze wereld, Bas. Ik snap er geen reet van.
Heel bizar. Maar, maar stel je voor, het gaat allemaal de meest extreme kant op en al die games met lootboxen worden straks gezien als kansspelen. Dan hebben we nog een probleem, want in Nederland hebben we wel een wet voor gewone kansspelen. Want het is een fruitmachine, als je die in een snackbar wil zetten, dan moet je daar een vergunning voor hebben, want anders mag dat niet. Op die manier wordt het een beetje gereguleerd hoe daarmee wordt omgegaan. Maar voor online kansspelen, wat deze multiplayer games dan zouden zijn, daar is nog geen wet voor. Daar wordt aan gewerkt.
Die zijn dus nog verboden nu?
Ja, die zijn dus inderdaad nog verboden. Dus er ligt wel een wet die kan door de Eerste Kamer er doorheen gevoerd worden. Maar totdat die er is, stel je voor, deze hele extreme situatie, dan zou de verkoop van deze games in Nederland gewoon worden verboden. Krijgen bedrijven zoals EA allemaal sancties. Dat is echt het meest extreme plaatje waar we hier naar kunnen kijken.
Never gonna happen, toch?
Ik weet het niet. Ik denk het niet.
Ik denk, de meeste toezichthouders kennende gaan ze niet zo snel tot een conclusie komen.
En zelfs als je tot een conclusie komt, zou je denken, ik mag hopen dat je dan ook iets hebt van, wacht even, die wet ligt bij de Eerste Kamer. Misschien moeten we daar een soort van grace period bij doen. En het zou mij ook niet verbazen als dat stukje over economische waarde, dat het daar gewoon op strandt.
Nog even als laatste vraag, Bas. Deze woede van gamers, denk je dat ervoor gaat zorgen dat gamebedrijven het in de toekomst anders gaan aanpakken? Of denk je dat ze gewoon doorgaan met op deze manier geld proberen te verdienen aan hun games?
Nou, gamers zijn natuurlijk al mensen die zich snel boos op het internet uitlaten over van alles. Dus in zekere zin werd er ook al rekening mee gehouden. Ik denk wel dat we een nieuw punt hebben bereikt. Dus dat dit echt laat zien van, oh wacht, als ze echt boos zijn, dan kan het echt
dit
zo ver
gaan. Dit is een stap
gaan.
Te ver.
Ja.
Oké. Okay. What a terrible shot. Ah, well, it's my programming. Donderdagnacht onthulde Tesla een eigen vrachtwagen, een elektrische vrachtwagen uiteraard, net als de auto's van het bedrijf. Hij moet een bereik van 800 kilometer hebben en in 30 minuten tijd zo hard kunnen worden opgeladen dat hij dan weer 600 kilometer kan rijden. Nou ja, we weten nog niet superveel over die vrachtwagen, maar ja, als die claims kloppen, dan kan dat de truckindustrie behoorlijk op zijn kop gaan zetten. Ja. Lijkt mij zo.
Nou, je moet je ook bedenken daarbij natuurlijk dat een elektrische vrachtwagen is op zich al heel bijzonder. En er rijden nu heel veel van die diesels rond. Nou, het zou een stuk groener zijn als we daar op groene energie gewoon op lekker kunnen rondrijden. Maar tegelijkertijd, Tesla is natuurlijk ook het bedrijf van de autopilot. Wat zeg maar op termijn hun, bedoel, nu is het semi-autonoom. Uiteindelijk wordt het een volledig zelfrijdend systeem. En ja, daarmee zijn ze misschien wel een van de grondleggers van de robotvrachtwagens waar we geen chauffeurs meer voor nodig hebben.
Ja, dat is de optimistische blik. En ik denk dat de meeste technologen er niet aan zouden twijfelen dat het die kant op gaat. Hè? Mm-hmm. De zelfrijdende auto komt eraan wanneer, daar verschillen de meningen nogal over. Dat zal met de vrachtwagen ongetwijfeld ook zo zijn. Maar er is op die persconferentie van Tesla wel opvallend weinig echt bekendgemaakt. Ze hebben wel, ik bedoel, Elon Musk is op die vrachtwagen binnenkomen rijden in de hal waar het werd gehouden. Maar we weten niet wanneer die komt. We weten niet hoe duur dit eigenlijk is. Of het een economisch realistisch alternatief is voor een dieselvrachtwagen. We weten ja eigenlijk nog helemaal niks. Waarom kondigen ze dit dan aan?
Het is een soort van teaser. De verhalen zijn ook al dat binnen Tesla dit project echt heel erg veel geld heeft opgeslokt.
Ja.
Dus het zou me ook niet verbazen dat ze iets hebben van, oh wacht, dit is nu gewoon intern nu ook een beetje een moeizaam dingetje. En mensen horen de hele tijd over en er gebeurt maar niks. Misschien hebben ze gewoon iets van, we moeten nou het moment pakken. Mensen laten zien dat het gewoon als een tastbaar product bestaat. In de meest minimale vorm die we nu hebben. Om gewoon nog een beetje de gemoedigen te sussen. Misschien is dat het gewoon geweest.
Want tegelijkertijd hebben ze een roadster laten zien, een sportauto. Die moet de snelste sportauto ter wereld worden. En die moet in 2020 op de markt komen voor vanaf $200,000. Niet voor gewone stervelingen zoals jij en ik. maar dus die komt in 2020. Die datum hebben ze bekendgemaakt. Als ik dan even extrapoleer naar het feit dat we over die vrachtwagen nog niks weten, gaat die niet voor 2020 verschijnen, denk ik.
Ik denk het inderdaad ook niet.
Nee. Dat is toch raar dat je, ik bedoel, stel dat Apple een iPhone zou gaan aankondigen die in 2022 een keer op de markt. Dat is toch niet hoe het werkt? Ik snap gewoon
nee,
niet.
Bij die Apple-vergelijking, mensen waren al boos dat de Mac Pro een half jaar later kwam.
Ja, precies.
Maar het ding is ook extra, ik bedoel, dit duurt gewoon lang en dat is op zich vervelend. Maar tegelijkertijd heeft Tesla echt al een jaar of twee geleden, geloof ik, hun consumentenauto aangekondigd.
Ja.
De Model 3.
De Model 3, ja. De beetje de meest betaalbare Tesla tot nu toe.
En die hebben we inmiddels ook nog steeds niet. Dus ja, die hebben ze dus aangekondigd. Daar gaan we van die pre-orders. Dan zit je daar op te wachten van duurt lang. En dan komen er opeens van die hele andere projecten voor een hele dure sportauto en voor een vrachtwagen waar je niks mee te maken hebt voorbij. Het lijkt me als vroege investeerder in zo'n auto wel heel zuur om voorbij te zien komen.
Ja, ik heb ook het idee, maar ja, nu komen we een beetje in het domein van de complottheorieën. Dus,
hou ik van.
Aan de luisteraars, het is maar een theorie. Maar ik heb het idee, ze hebben het afgelopen kwartaal heel veel verlies gedraaid, Tesla. Ook gezegd van ja, de productie van de Model 3 gaat langzamer dan we hadden gehoopt. En ik heb echt het idee dat zij nu op het punt zitten dat het dat ze zoveel problemen hebben bij die productie. Dat ze echt maar gewoon. Dit is gewoon volgens mij een afleidingsmanoeuvre. Van ja, het volgende kwartaal gaan we weer cijfers presenteren die niet bepaald rooskleurig zijn. Maar we geven de investeerders in ieder geval iets om naar onze toekomst te kijken. Om te zeggen van kijk, dit is hoe wij nog weer een hele andere markt helemaal op z'n kop gaan zetten. En dus blijf ons geld geven om hieraan te blijven werken, zeg maar. Want ik denk echt dat ze heel erg bang zijn dat ze het vertrouwen van investeerders anders kwijtraken als ze niet zo'n kijkje op de toekomst blijven geven. Want als je kijkt naar het heden van Tesla, dan zie je een bedrijf dat weliswaar technologisch heel indrukwekkende dingen doet. En die Model 3 is een super indrukwekkende auto voor een relatief lage prijs. Die echt ja, de markt voor auto's op zijn kop zou kunnen zetten, waren het niet dat ze dat ding kennelijk niet de fabriek uitkrijgen.
Ja, nou, maar dat is inderdaad ook gewoon een soort bedrijf. Ik kan me inderdaad heel goed voorstellen dat we op een punt zijn dat al dat geld inderdaad in die kwartaalcijfers gaat gewoon naar R&D.
Ja.
En dan kan je inderdaad leuk in een praatje kan je dan zeggen van ja, nee, we hebben een heel leuk vrachtwagenproject en binnenkort vertellen we daar meer over, maar aandeelhouders zijn natuurlijk ergens ook gewoon consument. En als die een vette presentatie te zien krijgen en een daadwerkelijke vrachtwagen in beeld van oh wauw, dit is het geworden. En allemaal leuke hot takes op auto en tech sites over hoe bijzonder het allemaal is.
Ja,
ja, dat zal inderdaad wel voor die mensen meespelen. Maar dan, ja, het zou gek zijn, want dan zou het niet eens echt een presentatie voor ons zijn, maar eigenlijk gewoon voor Tesla zelf.
Ja, ik heb een suggestie wel voor Tesla.
Oh.
Er wordt wel eens gezegd, wat me niet per se een goed idee lijkt, dat Apple Tesla moet kopen. Maar eigenlijk vind ik dat Tesla zou Tim Cook moeten kopen. Want Tim Cook heeft bij Apple, je kan veel zeggen over Tim Cook. Sommige mensen vinden dat hij niet genoeg nieuwe producten heeft uitgebracht, whatever. Maar die man heeft de productieprocessen daar zo hard gestroomlijnd dat zij gigantische hoeveelheden van die iPhones kunnen afleveren over de hele wereld onder gigantische tijdsdruk. Als die man dat nou eens voor Tesla zou doen, daar zouden ze nog eens wat aan hebben.
Dat zou kunnen. Ik denk dat hij wel een beetje duur is, maar nou, dat moeten ze maar uitzoeken. Hey Jeroen, we hebben een mail.
We hebben een mail gekregen van een lezer en er stond een vraag in die wij, van een luisteraar moet ik dan natuurlijk zeggen. Er stond een vraag in die wij zo goed vonden dat we dachten, daar gaan we het even over hebben. De mail is van Koen, achternaam niet bekend. Die zegt, ik heb sinds deze week een smartphone met alleen USB-C aansluiting en geen mini jack. Niet een hoofd, niet een koptelefoon aansluiting.
Uh-huh.
Nu valt me op dat we ruim een jaar verder zijn sinds de iPhone 7. Die voor de eerste grote telefoon die uitkwam zonder die aansluiting. En dat koptelefoonmakers nog steeds niet massaal over zijn gegaan op USB-C of Lightning aansluiting. Terwijl nu wel van de nieuw verkochte smartphones steeds meer er niet meer zo'n mini jack aansluiting hebben. Dus waarom duurt dat zo lang? En wanneer komen nou eindelijk die koptelefoons met USB-C of met Lightning, Bas?
Ja, ik denk dus zelf. En je moet zo meteen zelf ook maar zeggen wat jij ervan vindt. Want jij bent natuurlijk niet Koen, maar gewoon de voorlezer. maar ik denk dat de wens ook helemaal niet bij die techbedrijven is om te gaan naar koptelefoons met Lightning of USB-C. Maar dat ze echt gewoon puur iets hebben van, nou, het gaat nu allemaal op termijn toch wel draadloos. Ik bedoel, Google heeft die Pixel Buds laatst aangekondigd bij een nieuwe Pixel-telefoon. Apple heeft vorig jaar natuurlijk de AirPods uitgebracht. Ik denk dat ze veel liever gewoon daarvoor gaan. En dat de koptelefoonaansluiting in een USB of een Lightning poort eigenlijk een beetje een soort van noodoplossing is. Van nou ja, jullie wel allemaal. Er zijn nog mensen die die wens hebben. Dus dan kunnen zij die niche producten een beetje kopen. Ik denk in ieder geval dat ze die kant op willen. Of dat lukt is het tweede. Maar ik denk dat dat de strategie is.
Ja, ik denk. Ja, nou, eigenlijk mijn korte antwoord op deze vraag is. Ik heb echt geen idee. maar ik denk inderdaad vanuit de telefoonmakers. Die willen inderdaad waarschijnlijk vooral dat je Bluetooth gaat gebruiken. Vanuit de koptelefoonmakers, nou, zie je natuurlijk dat het aanbod daarvan ook heel erg groot, steeds groter wordt. Maar ook denk ik, ja, als je nu een Lightning koptelefoon aanbiedt, als koptelefoonmaker is dat denk ik niet zo super aantrekkelijk, want dat als je die dus koopt, dan werkt die per definitie alleen met één apparaat.
Ja, okay, yeah.
Dus dan heb je weer een dongle nodig om hem aan je laptop te hangen of aan een whatever, elk ander apparaat. Dus het is denk ik voor hun, als je een bedraden koptelefoon toch nog wil verkopen, is het denk ik toch nog gunstiger om gewoon een mini jack te gebruiken, omdat er zoveel meer apparaten zijn waar dat in past. En ja, als je dan een telefoon hebt waar het niet in past, dan moet je een dongle gebruiken. Dat is niet ideaal. Maar ja, omdat er USB-C toch nog op relatief weinig apparaten zit, denk ik dat ze het daarom doen. Maar het is wel, daar ben ik het mee eens, als consument een beetje een frustrerende en verwarrende situatie. Ja. En daarom vind ik ook eigenlijk dat het, ja, ik ben nog van het oude stempel. Ik vind gewoon dat een telefoon nog een koptelefoonaansluiting hoort te hebben. Maar helaas lijkt lijkt dat kamp het niet meer te gaan winnen.
Nou, ik denk ook dat. Ik gebruik zelf heel. Ik ben heel blij met mijn AirPods. Die gebruik ik graag. Maar tegelijkertijd, ik kan me geen goede consumentvriendelijke reden bedenken waarom ze dit inderdaad doen. Dus ik kan het ook lastig recht praten. Ik denk wel dat als je bijvoorbeeld vanuit het perspectief van Apple kijkt, het is natuurlijk. Apple heeft als bedrijf zijnde geen belang erbij dat Bose of Baron Wilkins koptelefoons verkoopt. Het enige belang wat ze hebben is in die markt is eigenlijk bij Beats. En die hebben ze zelf. En ja, die brengen dan inderdaad koptelefoons uit met ondersteuning voor hun draadloze chip. Of af en toe ook nog toch een Lightning koptelefoon. Ja, en zo pushen je natuurlijk als telefoongebruiker wel een beetje op die manier bij Apple om gewoon hun eigen producten te kopen.
Ja.
Dus ja, tja. We zijn er een beetje de dupe van, ben ik bang.
Het draait allemaal om het geld.
Ja.
En dat was het weer voor deze week van Nu Tech. Volgende week zijn we er weer. Heb je ook een vraag over tech, mail dan naar tech@nu.nl. Wie weet komt die hier in de uitzending. Je kan naar dat adres uiteraard ook andere soorten feedback sturen of ons volgen op sociale media. We zitten op Twitter, Facebook, andere plekken. Volgende week zijn wij weer terug. Tot dan.
Joep.